Goedenavond, hartelijk welkom bij alweer de zesde livestreamavond van Logos Instituut van dit jaar 2023. Alle eerdere livestreams die zijn terug te kijken via ons YouTube kanaal. Ik zou zeggen abonneer het, krijgt u ook melding als er een nieuwe livestream is. En vanavond hebben we te gast Elise van Hoek. Elise van Hoek is manager onderzoek en beleid bij de NPV Zorg. Ze is bij ons in de studio vanuit haar eigen locatie. En ze gaat het vanavond hebben over geslacht en gender, identiteit en cultuur. Tijdens de presentatie van Elise, welkom Elise. Is het mogelijk om via de chat op Facebook en op de YouTube kanaal om vragen te stellen. En die vragen die leggen we aan het eind van haar lezing, leggen we die aan Elise voor, zodat ze ze ook kan beantwoorden. Elise, ik ga het woord aan jou geven en ik wens je Godzegen bij de presentatie toe.
Dankjewel, Kees. Goedenavond, kijkers. Ik wil jullie van harte welkom heten bij mijn presentatie. Kees trapt al af door de titel te noemen. Maar wat inderdaad ook de insteek zal zijn van mijn verhaal, dat is vooral de beschrijving van een cultuurschets waar we met elkaar middenin staan. Ik wil jullie in ongeveer een kwartier, 20 minuten, in een paar zevenmijl stappen in een ontwikkeling meenemen. En daarna kunnen we in het vraaggesprek verder inzoomen op de brochure die we bij de NPV uitbrachten. Wat we daarin noemen en daar kunnen we dan een aantal vragen nog over beantwoorden. Vragen die Kees mij kan stellen, maar ook vragen die vanuit het publiek kunnen komen. Ik heb mijn presentatie opgedeeld in eigenlijk drie elementen. Eerst even een heel klein stukje historie. Dan neem ik jullie mee in een aantal beelden. En dan neem ik jullie mee in een aantal spanningsvelden ook richting de toekomst. Nou, ik begin met een stukje geschiedenis. Want als we spreken over geslacht en gender, dan kunnen we niet heen om de naam van John Money. Dat is een belangrijke speler in de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de transgenderzorg zoals wij die op dit moment kennen. En John Money was een psycholoog en een seksuoloog. Hij was betrokken in de zorg voor mensen die vragen hadden rondom hun eigen geslacht, genderdysforie. En hij was ook betrokken als een van de eerste bij een kliniek waar veranderingen van geslacht plaatsvonden. En hij was ook een van de eerste die het woord gender ging gebruiken in zijn zorgpraktijk en ook in de artikelen die hij schreef. Het woord gender was al wel bekend. Dat was een woord vanuit de literatuur. En zoals we dat kennen in het Frans of in het Duits, waar je mannelijke en vrouwelijke woorden hebt. Zo kende we het woord gender en hij introduceerde dat in de gezondheidszorg. Money is bekend geworden van een belangrijk experiment wat hij uitgevoerd heeft. Een onderzoek wat hij uitvoerde. Dat betrof een tweeling, Bruce en Brian, twee kleine jongetjes die als baby een besnijdenis ondergingen en waarbij het helaas verkeerd ging bij Bruce. Het kleine babyjongetje raakte dusdanig beschadigd aan zijn geslachtsdelen, aan zijn penis, dat dat tot grote stress en paniek natuurlijk leidde bij ouders en omstanders en dat in overleg met artsen en mede ook met betrokkenheid van Money besloten is om Bruce dusdanig te opereren en verder te laten opgroeien als een meisje. En hij kreeg de naam Brenda. Nou, zo is deze tweeling opgegroeid. In de puberteit leverde dat toch vragen op bij Brenda. Zij is erover in gesprek gegaan met haar ouders. Die hebben haar de waarheid verteld. Zij is vervolgens teruggegaan naar het geslacht waarmee ze geboren is, verder geleefd onder de naam David. Maar uiteindelijk na een problematisch leven op een zelfgekozen manier overleden door zelfdoding. Ook de tweelingbroer is op een verdrietige manier aan zijn levenseinde gekomen. Kortom, wat als een geslaagd experiment in eerste instantie de wereld overgegaan is, bleek later eigenlijk een buitengewoon tragisch verhaal wat tot groot persoonlijk leed heeft geleid in de levens van deze tweeling. En wat ook goed is om te vermelden, John Money was ook in de tijd dat hij zijn praktijk ontwikkelde, dat hij zijn onderzoek presenteerde, een bediscussieerde wetenschapper. Hij was voorstander van groepseks, van biseksualiteit, van seksueel spel tussen kinderen en ook van extreme seksuele perversies. Dus hij was echt een omstreden wetenschapper. Een andere naam die belangrijk is als we het hebben over geslacht en gender, dat is de naam van Judith Butler. Judith Butler was een filosoof, of is een filosoof. Zij leeft nog, ze publiceert ook nog af en toe. Ze is geboren in Amerika, daar ook haar opleiding gedaan. In haar tienerjaren ontdekte ze zelf dat ze lesbisch was. En dat was mede ook een drive die haar gedreven heeft in haar studiekeuzes. Zij wilde ook echt opkomen voor kwetsbare groepen in de samenleving. En ze heeft een boek geschreven wat wereldwijd bekend geworden is onder de titel Gender Trouble. En in dat boek werkt ze haar denken over geslacht en gender verder uit. En ze doet dat op een dusdanige manier, ook op een postmoderne manier, op een hele constructivistische manier, waarbij ze biologisch geslacht op een hele nieuwe manier gaat benaderen. En eigenlijk zegt ze, gender, of je ervaren geslacht, dat ontstaat door rollen die omstanders ons aanleren. Dus je wordt niet een man of vrouw door het lijf wat je hebt, maar je wordt een man en vrouw door hoe jouw vader en moeder, je omgeving, jou bejegenen en hoe jij dus je ontwikkelt. Nou, zij is een belangrijke grondlegger ook van de queer theory, die ook nu verder zijn ingang heeft gevonden op universiteiten wereldwijd. En ook zij is een van de denkers die ten grondslag ligt aan de idee dat er niet sprake is van twee geslachten, maar dat gender zich bevindt op een spectrum en daar eigenlijk een hele wijde range van identiteiten zijn. En dat er dus geen sprake is van het binaire model van man en vrouw. Nou, een derde naam die ik even in het rijtje wil noemen, dat is de naam van Gabriele Kubi. Zij is een socioloog, een journalist, een schrijver. Zij is op latere leeftijd heeft ze zich bekeerd tot het christelijk geloof, is Rooms-Katholiek geworden. En zij heeft een boek geschreven, De Seksuele Revolutie. Het heeft ook een brede verspreiding gekregen. En zij heeft in haar werk eigenlijk de beleidsdiscussies blootgelegd waarin geslacht en gender een rol spelen. En zij laat ook zien dat er op Europees niveau, maar ook op mondiaal niveau, er allerlei belangengroepen functioneren, die een inspraak leveren in wetgeving en beleid, met ook echt het doel om opvattingen over geslacht en gender ook in wetgeving en beleid te veranderen. En de boodschap van haar boek is, gender is de heersende ideologie waaraan niemand meer weerstand kan bieden zonder te worden uitgesloten of zwart gemaakt. Nou, dat is best een stevige stelling. Het is misschien ook iets om nog later in de discussie op terug te komen. Maar het geeft wel iets aan van de serieuze stroom waar we mee te maken hebben in denken en in opvattingen. En de impact die dat heeft op samenlevingen en op individuen. En dan komt het dichtbij. Ik laat hier een plaatje zien van een brochure, een folder. Die wordt uitgegeven door Rutgers, de pubergids voor jongens. Wordt verstrekt aan tieners, maar ik kreeg deze van een moeder van een zoontje die in groep 7 zat op de basisschool die hem gekregen had. Dat was een jongetje van 10. En in deze brochure wordt op een hele gewone manier gesproken over transgender. Je kunt jongen zijn, je kunt meisje zijn, je kunt homo zijn, je kunt lesbisch zijn, je kunt transgender zijn. Het wordt gebracht als een hele normale variatie. En er wordt verder, het woord genderdysforie valt niet. Er wordt niet gesproken over de uitzonderlijkheid of de noodzaak van begeleiding door een psycholoog. Dat zijn allemaal elementen die achterwege blijven. Het wordt gepresenteerd als een hele normale variatie. Een aantal opvallende ontwikkelingen die we niet alleen in Nederland zien, maar ook wereldwijd, is onder andere de ontwikkelingen van wetten die betrekking hebben op seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Dat is iets wat in meerdere landen van de westerse wereld in opkomst is, ter discussie staat of al reeds praktijk is. Maar we zien een patroon dat dat eigenlijk ook wereldwijd leidt tot een sociale, culturele en politieke controverse. Dat het tot soms hele felle discussies leidt. Soms ook pas nadat een wet eenmaal aangenomen is, zijn ervaringen van soms een vrij stilzwijgende wetswijziging die daarna in de maatschappelijke praktijk tot problemen leidt. Ja, iets wat ook een patroon is in de westerse wereld, dat is een sterke stijging van genderdysforie, van mensen die verward zijn over hun geslacht of die de wens hebben om van geslacht te veranderen. We zien daarin ook een opvallende verandering, dat vaak wat vroeger het geval was, hè, dat genderdysforie zich presenteerde bij jonge jongetjes, bij kleuters, dat nu verschoven is naar een presentatie bij meisjes en ook op wat latere leeftijd bij meisjes die in de puberteit komen, het begin van hun puberteit. En dat is dus echt een opvallende verandering. En we zien daarin ook dat er 3 keer zoveel meisjes als jongens zijn die op dit moment zich presenteren als verward over hun identiteit of als mensen die zich ook daadwerkelijk melden op de wachtlijst om in aanmerking te komen voor specialistische transgenderzorg. Nou, ik neem u nu mee in een stukje tekst. Ik realiseer me dat dat misschien wel even overkomt als een woordenbrei, maar ik denk dat het toch goed is om er even met elkaar door te lopen, om u mee te nemen in de verandering van denken over het geslacht, zoals dat plaatsgevonden heeft vanuit de filosofie van Judith Butler in de jaren 90 tot in 2023, waar we op dit moment staan. Ik loop even met u door de tekst, want diversiteit is een woord dat u ongetwijfeld kent, wat op dit moment een heel actueel woord is, wat ook als heel erg belangrijk ervaren wordt. De diversiteit in de samenleving, die is goed, die moeten we nastreven. Daarin moeten we elkaar ook de ruimte geven. Nou, en van alle vormen van diversiteit, zou je kunnen zeggen, is het verschil tussen mannen en vrouwen het meest universeel. Dat is van alle tijden en plaatsen dat dit onderscheid tussen de biologische geslachten wordt gemaakt. U zult misschien zeggen, dat is toch heel vanzelfsprekend, maar als u zich wat meer verdiept in dit onderwerp, dan zult u ontdekken dat dit ook ter discussie wordt gesteld. Dat soms ook gezegd wordt, man en vrouw is iets vanuit het westers kapitalisme, of het is iets vanuit het christendom, maar je moet het heel anders zien. Je moet het helemaal niet zien als binair, als man-vrouw. Tegelijkertijd, er is altijd een historische en culturele variatie geweest in de wijze waarop het onderscheid tussen man en vrouw maatschappelijke uitwerking kreeg. Het was verschillend door de tijd heen. In de laatste decennia zien we dat het onderscheid tussen man en vrouw als zodanig ter discussie wordt gesteld. En geslacht wordt geproblematiseerd. En traditionele opvattingen van geslacht worden opgevat als onderdrukkend. En net zoals de hele werkelijkheid zijn mannelijkheid en vrouwelijkheid in deze opvatting sociaal geconstrueerd en kunnen ze dus ook naar postmoderne wens gedeconstrueerd worden. Nou, veel activisten, ik gebruik hier bewust het woord activisten, want dit geldt lang niet voor de hele bevolking en ook lang niet voor alle mensen met genderdysforie. Maar met name mensen die activistisch zijn, die zich echt in deze sociale beweging nadrukkelijk profileren. Van deze groep, veel mensen beschouwen mannelijkheid en vrouwelijkheid als achterhaald. En ze willen alleen gender benoemen en als sociaal construct overeind houden. En dat construct kun je dan naar eigen inzicht inkleuren om helemaal jezelf te kunnen zijn. Dat is de ultieme maakbaarheidsgedachte. En diversiteit krijgt dan de lading van een nastrevenswaardige verscheidenheid aan seksuele voorkeuren en genderidentiteiten. En het diversiteitsstreven van deze activisten, van deze genderbeweging, heeft ook een onverbloemde politieke agenda. Seksuele minderheden, die worden onderdrukt en die moeten worden bevrijd. En genderdiversiteit kan dan niet divers genoeg zijn. Nou, ik neem jullie nu mee in een aantal beelden. Misschien ken je ze wel, van zaken die je zelf leest of beelden die je zelf ziet op sociale media. Maar daar zie je deze nieuwe vorm van denken over geslacht en gender naar voren komen. En ik heb daar ook even het woord genderideologie bij genoemd. Ik noem het hier ook boven deze foto. Over het hele woord ideologie valt nog heel veel te zeggen. Nou, dat lukt gewoon niet in deze korte presentatie. Maar dit zijn wel uitingen van een bepaalde manier van ideologisch denken, waarin de inzet is dat de hele bevolking, iedereen die dit leest en ziet, ook op die manier gaat denken. Nou, dit is een voorbeeld, de cover van de Elsevier. Je ziet hier Nikki Tutorials en daaronder de slogan: je seksen kies je zelf. Nou, een volgend beeld. Dit is een... Nu zit hier een aantal prijswinnaars van een wedstrijd, een zwemwedstrijd. En de winnaar is Lia Thomas. U ziet haar voor mij links, voor u mogelijk rechts. Nou, zo snel kan ik niet denken, maar in beeld. Duidelijk, prominent, uitstekend boven de andere prijswinnaars. Nou, Lia Thomas gaat als transgender vrouw door het leven. Ze is fysiek nog helemaal een man. Zij heeft zich niet lichamelijk laten veranderen. En ook omdat zij als man ontwikkeld is, kan iedereen snappen dat zij daarmee ook gewoon een fysieke voorsprong heeft op vrouwen. Hè, sterker lichaam, meer spiermassa en er dus eigenlijk ook heel makkelijk met de prijs vandoor gaat. Maar hierop kritiek leveren, dat leidt tot allerlei problemen. Ik weet niet of u het sportnieuws een beetje volgt, maar wereldwijd is dit op dit moment in de sportwereld een grote controverse. Hoe trans vrouwen de prijs wegslepen in de vrouwencompetities. Een ander ideologisch voorbeeld. U ziet hier een poster van AVA. Nou, u mag de hele organisatie AVA verder vergeten. Maar waar het mij om gaat, is hoe ze zich presenteren. Ze komen op voor de belangen voor iedereen die zwanger kan worden of menstrueren. En misschien denkt u nu gewoon, nou, dat is toch gewoon een vrouw? Nee. In het nieuwe ideologische denken heb je het over mensen die zwanger kunnen worden of mensen die kunnen menstrueren. Want ook trans vrouwen of trans mannen of mannen zouden zwanger kunnen worden of kunnen menstrueren. Een poster, nou, misschien kent u deze van sociale media. People have periods. Mensen kunnen menstrueren. En u ziet hier ook een presentatie van een groep mensen. Zijn het mannen, zijn het vrouwen, zijn het jongens, zijn het meisjes? Nou, zegt u het maar. Duidelijk is, ze kunnen allemaal menstrueren. Dus dit is niet iets wat voorbehouden is aan meisjes of aan vrouwen. Een voorbeeld vanuit Noord-Holland. Dit is Alexandra. Zij meldde zich in de sportschool. Zij wilde zich in de vrouwenkleedkamer omkleden. Dat leidde tot problemen. Daar werd ze op aangesproken. Zij vocht haar zaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens. Daar bracht ze haar situatie en zij werd in het gelijk gesteld. En wat er ook wel goed is om hier te noemen, Alexandra kleedt zich als een vrouw, zoals u ziet, maar fysiek, lichamelijk heeft zij nog helemaal het lichaam van een man. Dus als zij zich zou om gaan kleden bij de vrouwen, dan staat er echt ook een man met een mannenlijf, met een penis, te midden van zich omkledende vrouwen. Dus ik denk dat u met mij begrijpt dat vrouwen daar helemaal niet blij van worden, tot zelfs zich zeer aangetast voelen in hun eigen privacy en veiligheid. Nou, nog een van de laatste beelden. Een poster van Calvin Klein. U ziet hier een stel. Ja, wat ziet u precies? Iemand die zwanger is. Hè? U ziet een zwangere buik. Maar u ziet ook een baard. U ziet een paar stevige biceps in de bovenarmen. Kijken we nu naar een man of kijken we naar een vrouw? Nou, het is iemand die een baarmoeder heeft. Ja, daar groeit ook een kindje in, zo te zien. Maar de idee dat je dus een moeder bent die een kind krijgt en dat een vader een kind verwekt, nou, ook dat zijn bepaalde gegevenheden die doorbroken worden in de maakbaarheidsgenderideologie die we hier op deze poster zien. Nou, dan zitten hier nog een aantal begrippen uit NRC Handelsblad gehaald, nou, toch een gerenommeerde krant die we allemaal kennen. En u ziet bijvoorbeeld de term die ook gebruikt wordt in de NRC, als u hier de laatste zin leest over de transvrouw. Dat is iemand die bij geboorte de mannelijke seksen kreeg toegewezen. Nou, dit is ook ideologisch taalgebruik. We zijn gewend om te spreken over geslachtskenmerken die worden waargenomen, zodat een arts, een verloskundige, de ouders zien of het een jongetje of een meisje is. Maar in de nieuwe wereld van geslacht en gender spreken we over een geslacht toewijzen. En het kind moet dus bij het opgroeien ontdekken of dat toegewezen geslacht ook daadwerkelijk klopt bij zijn of haar persoonlijkheid. Nou, dit is een plaatje uit een kinderboek. En dat gaat over een babytje wat geboren is. Ouders die een geslacht toewijzen, kiezen voor dit kind. En nou, u kunt het ook, ik weet niet of u het mee kan lezen, maar de laatste zin zegt ook van, maybe they got it wrong. Misschien hebben ze het fout. Ze kunnen goed kiezen, maar ze kunnen het ook mis hebben. Als je de vinger legt bij deze ontwikkelingen en als je zegt van ja, maar er is een geslacht, er is een sekse die vast ligt, die aantoonbaar is in jouw biologie, die zich presenteert in chromosomen, hormonen, in je geslachtscellen, die zich in elke cel van je lijf openbaart, dan kun je in de problemen komen. Dat is al meerdere mensen overkomen en onder andere ook Kathleen Stock, een hoogleraar uit Groot-Brittannië, die deze dingen poneerde, ook in haar colleges, die te maken kreeg met een grote controverse, demonstrerende studenten. En dat heeft geleid tot een dusdanig verziekte arbeidssituatie dat zij vertrokken is van de universiteit. En dat terwijl zij zelf absoluut ook niet doorgaat voor een, nou ja, wat in onze ogen misschien een conservatieve hoogleraar zou zijn. Ze presenteert zichzelf ook als lesbisch en als non-binair. Dus echt iemand die ook van binnenuit de LHBTI-beweging kent. Maar desondanks, als je deze feitelijke dingen voor het voetlicht brengt, ja, kan dat leiden tot grote problemen en tot canceling. Nou, dan even een blik naar de toekomst. Dan ben ik ook bijna aan het einde van mijn presentatie gekomen. Van wat kunnen we nu doen in deze tijd waarin we staan en waarin deze cultuur overal om ons heen is en op allerlei manieren tot ons komt? Nou, een van de dingen is bewustwording en gesprek en toerusting. En dat is ook een belangrijk motief waarom we bij de NPV de brochure ontwikkeld hebben. Ik heb hem hier ook even voor u in beeld. U kunt hem ook opvragen bij de NPV. Vindt u het gemakkelijk via onze website npvzorg.nl. Dus schroom niet als u meer wilt lezen om deze brochure op te vragen. Door gesprek en toerusting komen we verder, helpen we elkaar verder. Het is ook vooral belangrijk voor kinderen en voor jongeren. Zij staan nog volop midden in hun eigen ontwikkeling. Zij gaan ook door een identiteitsontwikkeling heen, ook zeker als ze puber worden. En voor hen, en zeker ook in de vormen van informatie die tot hen komt, kan gewoon de vraag opkomen, wie ben ik? En ben ik de jongen of dat meisje die ik dacht te zijn? Het is daarom ook belangrijk om kinderen veerkrachtig te maken, zodat ze opgewassen zijn tegen deze aanval op de waarheid en op de werkelijkheid. En ook positief te zijn over wie ze zijn en over het lichaam wat ze gekregen hebben. Het is belangrijk om te luisteren naar kinderen en volwassenen die worstelen met hun identiteit. Om dat ook niet te bagatelliseren of om dat uit de weg te gaan, maar om daar ook echt naar te durven luisteren. Ik zeg hier ook, genderdysforie is zeldzaam en genderverwarring neemt toe. De identiteitsvragen bij jongeren nemen toe. Ik denk als u een willekeurige psycholoog dat zou vragen, dat hij dat ook kan bevestigen. Tegelijkertijd, ik ben op deze plek nog niet gedetailleerd ingegaan op genderdysforie, maar dat is een aandoening die echt zeldzaam is. En die we niet kennen als iets wat zich op allerlei plekken presenteert. En als laatste opmerking in deze rij, maar zeker niet de onbelangrijkste opmerking, dat is leef in afhankelijkheid van God en houd ook aan in het gebed, ook om wijsheid hoe om te gaan met persoonlijke situaties. Nou, dan wil ik nog even doorgaan naar maatschappelijke bewegingen waar we in kunnen handelen. Het verzet is mogelijk tegen de voorgenomen wijziging van de transgenderwet. Nou, dat is ook een wet die een aantal zaken wil veranderen als het gaat over de mogelijkheid om je geslacht te registreren. Mensen kunnen zelf hun geslacht wijzigen bij de burgerlijke stand, ongeacht of een arts of psycholoog hen de diagnose genderdysforie gegeven heeft. Wat ook nog een wens is vanuit de politiek, vanuit een weliswaar kleine groep vanuit de politiek, maar goed, hij staat op de voorgenomen, of dus hij zit in de planning, om ook homogenezing strafbaar te maken. Maar als je verder op dit wetsvoorstel inzoomt, dan zie je dat het raakt aan genderidentiteit. En dat het beïnvloeden van een tiener om vrede te vinden met zijn of haar eigen geslacht ook mogelijk strafbaar zou kunnen worden onder dit wetsvoorstel. Dus iets om buitengewoon alert op te zijn en ook te blijven pleiten voor vrijheid om hierover in alle vrijheid en openheid te kunnen blijven spreken. En het is ook van belangrijk om te leren van het buitenland. We zijn in Nederland in deze ideologische ontwikkeling eerder een hekkensluiter dan een koploper. En dat betekent dat we van bepaalde ontwikkelingen die in het buitenland al tot grote problemen hebben geleid, kunnen leren in ons eigen land. Nou, misschien komen we daar straks bij de vraagbespreking ook nog verder op terug. Nou, tenslotte, mocht u weer willen weten, kijkt u ook gerust op onze themapagina op de website van de NPV. Daar vindt u meer informatie over genderdysforie. En wilt u onze brochure bestellen, dan vindt u daar ook meer informatie. Hebt u een persoonlijke vraag, dan kunt u ook contact opnemen met collega's van mij via de NPV-advieslijn, via de e-mail of de chat. Ik dank u voor uw aandacht en dan hoop ik dat er vragen zijn waar ik op in kan gaan.
Dank je wel, Elise. Een korte, duidelijke betoog, lezing van wat er aan de hand is en wat er gebeurt. En als je de brochure gelezen hebt, dan merk je er is eigenlijk nog veel meer te vertellen dan dat je nu verteld hebt. Het trof mij het stukje van Thompson en Alexandra, dus die zwemster die op de eerste plaats kwam. Die wordt ook aangevochten door degene die tweede werd. Die heeft er ontzettend veel moeite mee en die beschrijft ook in de filmpjes die ze toont van ja, ze zegt, dan sta je daar in die kleedkamer en dan komt er iemand die het vinkje vrouw heeft, maar heeft zijn geslachtsdeel nog, zegt en ik voel me heel ongelukkig en niet veilig in de kleedkamer. En zegt, dat geldt ook voor Alexandra. En als ik dan kijk naar afgelopen zaterdag D66-congres, waar Sigrid Kaag eigenlijk de lezing verstoord werd door iemand die hiervoor opkwam, dan denk ik, deze vrouw heeft nog gelijk ook. Of zie ik dat verkeerd? Heb je dat gezien,
ja,
denk ik?
Ja, ik ken het fragment. Ja. Nee, ik denk dat zij absoluut een punt heeft. En zij betrad ook het podium, ook op uitnodiging van Kaag. Ik begrijp ook, Kaag sloot het fragment ook af, hè, van we kunnen hier op een ander moment over doorpraten. Maar daar zit ook heel veel kritiek, ook bij veel vrouwen op dit moment, die zeggen, mijn politieke partij luistert niet naar mij. Als ik mijn zorgen inbreng over de wetswijziging die op stapel staat, de transgenderwet, dan ontbreekt de openheid om eerlijk te luisteren naar onze bezwaren. En om samen te zoeken naar oplossingen. Ja, want het wordt dan ook direct neergezet als dat je anti-transgender zou zijn. Of transfoob. Of een radicale feminist die tegen transrechten is. Dan kom je al gelijk in zulke radicale termen en uitersten terecht. Ja, dat je alle ruimte voor een gesprek kwijt bent.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen. In jouw presentatie gaf je ook aan een zin dat met name zo'n groei is onder tienermeisjes. Dat er 3 keer zoveel tienermeiden zijn die met genderdysforie te maken hebben en in het behandeltraject terechtkomen, of tenminste vragen stellen. Nou las ik in de brochure dat er ook aandacht is door het Radboud Universitair Medisch Centrum, dat ze onderzoek doen. Is er al iets van bekend van het onderzoek? Want ik meen dat dat een deze dagen uitgekomen is.
Ja, dat klopt. Dat is, ik meen even uit mijn hoofd dat het 10 mei was. Dat inderdaad die resultaten gepresenteerd zijn. Eigenlijk is de conclusie, we kunnen nog niet goed zeggen waar de gestegen vraag vandaan komt. Dat is ook wel een onbevredigende conclusie. En ik zag een reactie van minister Ernst Kuipers. En die zei van, het is een groot probleem dat er zoveel wachtenden zijn, hè, op die transgenderzorg, op die wachtlijst voor die genderpolie. En het zou wel helpen als er meer acceptatie in de samenleving komt. Want dat zou dan mogelijk de specialistische zorgvraag terugdringen. Dus eigenlijk ziet die minister een oplossing die in de samenleving opgepakt moet worden. Maar goed, eigenlijk geeft dit ook heel erg de verlegenheid aan van dit moment. Dat we staan te midden van een hoos van toename. En dat het grote vraag is hoe daarmee om te gaan.
Ja, dat begrijp ik. Want we hebben het moment nu. Maar op het moment dat je in transitie gaat, dan gaat er van alles gebeuren. En wat mij heel erg duidelijk in de brochure is geworden, is dat we eigenlijk helemaal niet weten wat dit gaat doen in de toekomst met de behandelingen. Wat voor gevolgen dat heeft. En die onzekerheden die er zijn. Je noemde het al in je presentatie. Andere landen gaan ons voor. Ik noem er iets: Finland, Nieuw-Zeeland, West-Australië, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Die hebben al stappen gezet door het verbieden of heroverwegen van de behandeling. Wordt hier in Nederland ook over gesproken?
Ja, dat is wel een heet hangijzer. Als het gaat over de Nederlandse situatie, heeft er in februari een vrij kritisch artikel in de Volkskrant gestaan. Waarin ook iemand aan het woord kwam die hier in Nederland naar de genderpolie is gegaan. Een jonge vrouw die gekozen heeft om de overgang naar jongen te maken. Maar die inmiddels 22 geloof ik is ze nu. En tot inzicht is gekomen van ja, het is niet goed geweest dat ik dit proces doorgegaan ben. Het klopt niet. Ik ben een vrouw. En die zich nu ook weer gewoon presenteert als vrouw, ook zo door het leven gaat. Maar wel haar borsten kwijt is. En daarmee verder haar leven in moet. Heel ingrijpend is. Dit is één Nederlandse situatie. Verder gaat Nederland er prat op dat ze een hele zorgvuldige toegang heeft tot de transgenderzorg. Nou denk ik ook, zeker als je ons land vergelijkt met de Verenigde Staten, dat je echt kunt zeggen dat Nederland een zorgvuldiger toegangstraject heeft. In de Verenigde Staten weten we van tieners die zich melden bij een arts, die soms zelfs in een eerste contact, een eerste gesprek, al hormonen krijgen aangeboden, die ook beslissingen nemen zonder dat hun ouders daarvan afweten. Het is heel goed te begrijpen dat als er op zo'n laagdrempelige manier natuurlijk overgegaan kan worden tot dit soort lichamelijke veranderingen, dat ook tot spijt kan leiden op een later moment. En hoe dat in Nederland is, dat moet ook de toekomst uitwijzen.
Ja, het is niet alleen, kijk, als vrouw geboren bent en je wil een transitie naar een man en je laat je borst amputeren. Je hebt ook medicijnen moeten slikken. Je moet echt voor je leven lang zit je aan medicijnen vast. Kan dat ook teruggedraaid worden dan? Als je, zoals die vrouw die van 22 nu, die zegt van ik wil toch weer als vrouw door het leven. Hoe werkt dat? Is er al onderzoek naar? Wat doen die medicijnen met je op langere termijn?
Ja, er is Nederlands onderzoek waar inderdaad gekeken wordt voor mensen die deze crosssekshormonen krijgen. Van blijven ze die ook slikken? En uit dat onderzoek blijkt dat een heel hoog percentage, 97-98%, blijft deze medicatie ophalen bij de apotheek. Mm-hmm. En daaruit wordt eigenlijk ook geconcludeerd, zie je wel, in Nederland doen we het zodanig zorgvuldig dat mensen tevreden zijn met het proces wat ze ingegaan zijn en deze medicijnen blijven gebruiken. Maar tegelijkertijd kun je daar ook wel een vraag bij stellen. Want als mensen spijt gaan krijgen of twijfels gaan krijgen over de transitie die ze doorgemaakt hebben, dan is het nog maar de vraag of mensen durven stoppen met de medicatie die ze misschien soms al jarenlang slikken. Want wat doet dat? Dan kom je in een niemandsland terecht. Kan je nog terug naar de vrouw die je was of de man die je was? Of kom je in een tussengebied? Wat gaat er dan met je lijf gebeuren? Dus ik denk dat je niet zomaar kan concluderen op basis van dit hoge hormoongebruik dat er in Nederland geen spijt voorkomt. Dat lijkt me ook bijna opmerkelijk dat in Nederland niet zo zou zijn, terwijl we op dit moment internationaal zien dat er enorme groepen mensen zijn die zich met spijt presenteren.
Ja, dat goed, dat geloof ik. Want de documentaire What's a Woman? Hoe heet die? John Walsh? Die is in gesprek met iemand die echt spijt heeft en die dat ook zegt. En die zegt, mijn levensverwachting is veel kleiner geworden. Ik zit ontzettend aan medicijnen vast. Dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk als je al in de situatie zit voordat je in transitie gaat. En dan erachter komen van ik heb een verkeerde beslissing gemaakt. Dan denk ik ook dat we ons zodanig moeten opstellen dat we dat niet veroordelend doen. Van ik had het wel gezegd of zo, maar ook dan als christen zou je ze in liefde moeten opvangen. Maar deze mensen hebben echt een weg te gaan.
Nou, en ik denk ook dat het ook heel goed is om ons bewust te zijn dat we het ook over kwetsbare mensen hebben. We weten ook dat mensen met genderdysforie, dat heel vaak deze problematiek ook gepaard gaat met andere problemen. Het is best wel omstreden om dat hardop te zeggen. Want ook vanuit activistische hoek is er een groot pleidooi om het hele woord genderdysforie af te schaffen, om de psycholoog eruit te halen, om mensen vrij toegang te geven tot hormonen, et cetera. Maar ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat we blijven erkennen, ook als samenleving en ook als medische beroepsgroep, dat mensen met genderdysforie gewoon een professional verdienen die naar hen luistert, die hen uitvraagt, die onderzoekt of er sprake is van andere problematiek, hetzij autisme, hetzij zaken als een Gilles de la Tourette, iets wat ook regelmatig voorkomt, maar ook vormen van trauma, bepaalde ervaringen in de vroege jeugd, ervaringen van seksueel misbruik. Er kunnen allerlei problematieken zijn die mede oorzaak zijn van deze genderdysforie. En ja, als je dit niet serieus neemt en gewoon zegt, ja, het is een uiting van hun eigen identiteit, en dit is mooi en dat vieren we. Ja, ik denk dat je dan gewoon mensen niet serieus neemt. En ook niet goed voor ze zorgt.
Als we kijken naar een vraag die binnenkomt van hoe verklaar je de verschuiving van jongens naar tienermeisjes? Is daar zicht op? Zijn daar ideeën over?
Daar is met name in Amerika al wel onderzoek naar gedaan. En bijvoorbeeld Lisa Littman heeft daar onderzoek naar gedaan. Zij ontmoette zelf iemand in haar directe omgeving die trans was, later nog een tiener. En toen dacht ze van, hé, dit is opmerkelijk. In mijn kring ken ik zo al een paar mensen, tienermeisjes. Toen is zij onderzoek gaan doen en zij heeft een bepaalde theorie ontwikkeld, de rapid onset gender dysphoria. Dus een genderdysforie die zich vrij plotseling presenteert, waarvan ouders ook niet zeggen van, hey, ik herken dit bij mijn dochter. Iets wat het meisje pas in haar tienerjaren naar buiten brengt. Lisa Littman ontdekte ook, in dit verband is het belangrijk om de naam van Abigail Schreier te noemen, een journaliste ook uit de Verenigde Staten, die ook een boek geschreven heeft. En ook duidelijk werd in hun werk en in hun onderzoek, dat ook in groepjes meisjes deze genderdysforie of genderverwarring zich presenteerde. Dat is iets nieuws, omdat het inderdaad vroeger vooral de kleuterjongetjes waren waar genderdysforie naar voren kwam. Ja, en wat de verklaring daarvoor is, ja, dat is de grote vraag van dit moment. Ja. Waarbij ja, inderdaad de invloed van groepsgedrag, maar ook de invloed van sociale media genoemd wordt. Van influencers die tieners zien op TikTok of op andere kanalen. Ja, en tegelijkertijd is die theorie ook heel erg omstreden. Dat gezegd wordt van ja, nee, daar heeft het niet mee te maken. Het komt juist door de toegenomen sociale acceptatie. En het is veel geaccepteerder als een meisje zich presenteert als jongen dan als een jongen zich presenteert als meisje. Dus nou ja, er is hier zeg maar een forse discussie. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om het aan meisjes op een gegeven moment ook zelf te vragen. En ja, of ze er allemaal helemaal een goed antwoord op kunnen geven als ze 14 of 15 zijn, dat is de vraag. Maar nou, mogelijk wel als ze in de twintigersjaren zijn gekomen. Ja, maar dan ben je natuurlijk wel een aantal jaar verder. Ja. Ja,
ik heb onlangs in een discussie, in een groepsdiscussie bij een transgender bijeenkomst of een voorlichtingsavond gezeten. En daar zei ook een meisje van ja, bij mij op school een meisje wat altijd gebed werd. Was altijd viel er buiten, totdat ze zei van ik ben non-binair. Zegt, er was pest in één keer over. Het werd in één keer opgenomen in de groep, want het was interessant. En er was niemand die daar iets over durfde te zeggen. Want dan sta je aan de verkeerde kant, want dan veroordeel je het meisje. Dus zij ging echt van de kant van gepest worden, ging ze naar iemand die gewaardeerd werd en interessant werd. En, ja. Daar werd toen ook aangegeven, ook dit zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Ja, ik ken dat inderdaad, die verklaring dat mensen dat het hip is en dat je vanuit een underdog positie een andere positie in de groep krijgt.
Ja, ja. Ik las ook en dat vond ik echt wel schokkend om te lezen, dat er een sociale transitie is in de brochure. Er lagen een aantal transities werd er benoemd. Dus ik citeer even, iemand gaat leven als het wensgeslacht met een nieuwe naam, kleding, look, voornaamwoorden. En dit kan op zeer jonge leeftijd van 3 of 4 jaar gebeuren. Ik denk, een kind van 3 of 4 jaar, hoe moet ik dat zien? Is dat dan niet een eerdere wensgedachten van de ouders dan van een kind. Een kind van 3, 4 jaar, kan die dat al hebben?
Ik ben het met je eens, Kees. Ik denk als een kind zoiets zegt op deze jonge leeftijd, dat je daar gewoon niet in mee moet gaan. Een kind is nog volop in ontwikkeling, heeft fantasievriendjes, heeft een fantasiewereld, wisselt van rollen. Dat hoort volop bij de ontwikkeling van een kind. Dus om te concluderen dat een kind op zo'n jonge leeftijd dit kan weten, ik denk gewoon dat je die conclusie niet kan trekken. Het kind dan gaan bevestigen in de manier waarop een kind naar buiten treedt, in kleding, in de naam waarmee je het kind aanspreekt. Ja, daarmee zet je een kind natuurlijk ook op een bepaald pad. En dat doet ook weer iets in de ontwikkeling van het kind. Ja. Dat roept inderdaad grote vragen op. Ja.
Een interessante opmerking, of tenminste, een interessant artikel wat ik las, dat ging over hoe dat in de ontwikkeling bij het kindje in de baarmoeder, dat daar iets fout gaat bij sprake van biologische oorzaak. Als de hormoonhuishouding in kritische fase van de foetus is verstoord en testosteron ontoereikend is voor de foetus, voor dit hormoon ongevoelig is. Het onderzoek wat ik gelezen heb, en daar was ik met een ander punt bezig, dat vond ik best wel een onderwerp waar ik eigenlijk heel weinig over lees, is dat hormoongebruik en pilgebruik van een medicijngebruik waar hormonen in zitten. We zijn namelijk niet in staat om bij de regionale waterzuiveringsinstallaties hormonen volledig uit het water te zuiveren. Dat kan er niet uit. Dus dat betekent dat er altijd nog restanten in het oppervlaktewater geloosd worden. En wereldwijd komen ze erachter dat rondom die waterzuiveringsinstallaties, zoals in Nederland bijvoorbeeld met mannetjesbrasems die rondzwemmen, maar deels vervrouwelijkt zijn door hormonen, hormoonresten in het water. Als het voor vissen al geldt, wij gaan ook uit oppervlaktewater drinkwater maken. Als het voor vissen en voor dieren geldt, zouden die restanten in het oppervlaktewater ook niet van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de mensen? Of denk ik te ver?
Nee, ik denk dat het een hele terechte vraag is die je opwerpt. En we weten ook wel dat microplastics bijvoorbeeld ook, die ook overal te vinden zijn, dat die ook echt een hormoonverstorend effect kunnen hebben op mensen. Ik heb dit zelf ook een keer aan een deskundige gevraagd. Van nou, kan inderdaad een bepaalde hormoonverstoring ertoe leiden dat deze genderverwarring ook toeneemt, deze genderdysforie. Die onderzoeker gaf toen aan van daar hebben we echt gewoon echt te weinig bronnen, te weinig data om daar enige logische uitspraak over te kunnen doen. En tegelijkertijd denk ik ook weer van er zijn ook wel een aantal tegenargumenten. Hè? Wat we net ook al noemden, de toename bij meisjes. Zouden meisjes gevoeliger zijn voor hormoonverstoring dan jongens? Nou ja, dat is ook een hypothese. Het verklaart ook nog niet de groepjes waarin het zich voordoet. Sommige klassen speelt het enorm, op andere scholen niet. Ja. We zien ook, dat hoor ik ook van psychologen. Dat zijn dus wat losse indicaties en geluiden die komen, maar dat het wel iets is wat ook juist onder hoogopgeleide jongeren speelt. Juist ook problematiek die zich voordoet bij, bij intelligente tieners. En dat zou je dan ook niet merken in het geval er sprake is van een hormoonverstoring vanuit het grondwater of de microplastics. Dan zou het door de hele bevolking evenredig verdeeld moeten zijn. Dus ja. Nee, ik kan daar verder niet meer over zeggen. Nee.
Nou, we kunnen vaststellen dat we heel veel nog niet weten.
Nou, dat zeker. Ja.
Dat klopt. Even terug naar die kinderen van 3, 4 jaar. Als ik dan kijk dat we op school op dit moment, we hebben net de week van de lentekriebels gehad. Waar dus ontzettend veel aandacht door Rutgers Stichting in lesmateriaal gewezen wordt op wie ben je eigenlijk? Welke varianten zijn er? Is Rutgers hier dan eigenlijk wetenschappelijk wel verantwoord bezig? Als we dat op zo'n jonge leeftijd eigenlijk daar al op gaan wijzen, terwijl er een hele ontwikkeling is bij kinderen waar we als ouders ook een verantwoordelijke taak in hebben. En dat we weten dat er die periodes zijn in het leven van kinderen, moet je dan juist met zo'n lesprogramma komen als Rutgers? Het staat voor mij haaks of lijnrecht tegenover elkaar van wat de werkelijkheid is.
Nou, ik denk als je kijkt naar het voorlichtingsmateriaal van Rutgers, dan zie je dat dat sterk beïnvloed is door de wetenschap vanuit de sociale studies. Het postmoderne denken, het constructivistische denken, gender als construct. Er staan ook letterlijk formuleringen in voorlichtingsmateriaal. Als je seksuele identiteit kies je zelf, je genderidentiteit kies je zelf. Rutgers gebruikt daar bijvoorbeeld ook de genderkoek voor. Nou, dat plaatje, we noemen het ook in onze brochure. Ja. Maar dat is een poppetje wat door een activist ontwikkeld is. Waarin gezegd wordt van je bestaat uit verschillende onderdelen. En je hoofd kan iets anders voelen dan je hart. En dat hoeft niet in overeenstemming te zijn met hoe je lijf is. Ja, als je dit natuurlijk als een gewone boodschap brengt aan kinderen. Ja, dit is een filosofisch idee. Wat haak staat op... De lichamelijke en de biologische ontwikkeling van kinderen, waarbij we gewoon weten dat als jouw lijf eruit ziet als dat van een man of een vrouw, dat in 99,5% van de gevallen je je ook voelt als een man of een vrouw. Het is helemaal geen keuzemenu. Hè? Gelukkig niet. Gelukkig is dit iets wat gewoon een gegeven is waarmee we opgroeien. En dat wil niet zeggen dat er geen uitzonderingen zijn, die zijn er. En daar mag je op een zeker moment ook wel kinderen of tieners over vertellen. Maar dat is iets anders dan dat je het voordoet komen alsof het een keuzemenu is. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, ik weet dat Rutgers ook wel informatie bracht voor leerkrachten, waarbij bijvoorbeeld advies werd gegeven hoe je om moest gaan met ouders die weerstand hadden tegen deze informatie. En dan denk ik, dan ben je echt, begin je echt aan de verkeerde kant. Want ik denk dat je als school juist, licht eerst je ouders maar eens voor. Van nou, dit gaan wij jullie kinderen vertellen. Ga daarover met ze in gesprek. En ga dan naar de kinderen. Zorg dat er gewoon helemaal een samenspel is. Tussen wat je tegen het kind vertelt. En wat de ouder ook weet dat jij zegt. Dus ook daarin denk ik, zijn er verbeteringen mogelijk? Kijk, en Rutgers is natuurlijk, het gaat om voorlichtingsmateriaal wat ter beschikking wordt gesteld aan basisscholen. Ik geloof dat nu zo'n ruim 60% ervan gebruik maakt. Misschien inmiddels wat meer. Maar scholen zijn er ook wel vrij in om daarin te kiezen of ze dat wel of niet willen. Ja.
Ja, en een lezersvraag die zegt, hoe kun je deze ideologie, filosofie, die met miljoenen door de overheid wordt gesubsidieerd, bijvoorbeeld aan Rutgers Stichting, ooit nog stoppen?
Dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag waar we ook middenin zitten. En ik denk dat het toch ook begint door je uit te spreken. Door je uit te spreken op die plek waar jij zit. Als kleine daden van verzet. Maar ook met gewoon een beroep op de feiten, op de realiteit. Jij noemde het voorbeeld, Kees, van die vrouw die dat podium opstapt bij dat D66-congres. Dat is ook een heel concreet punt waar op dit moment vrouwen zich hard voor maken. Let op onze ruimte, let op onze veiligheid. En zo kunnen ouders ook kijken van wat is de informatie die mijn kind op school krijgt. En ga daar maar eens over in gesprek met de meester of de juf. Want die weet soms ook niet goed, hè? Die krijgt het ook maar aangereikt. Schooldirecteuren zijn ook lang niet altijd op de hoogte wat er verteld wordt. Ik denk zelfs als je het aan misschien wel mensen bij Rutgers vraagt, dat ze zich niet eens bewust zijn van de ideologie erachter. Maar toch, doe gewoon je mond open en praat erover. Probeer dat op je eigen plekje, met je eigen mogelijkheden. Ja.
Ik denk dat dat juist is. Ik denk, maar het lastige is, de mainstream media is zo overweldigend in dit thema. Want je weet, als je iets anders vertelt, dan val je er buiten. Dus je kan ook, onpopulair zeggen, je kan ook scoren met het thema. Dus als je naar buiten brengt, je ziet het in de reclames, je ziet het in de artikelen, je ziet het in uitingen. Dus het wordt best lastig.
Ja, absoluut.
Zoals een vader onlangs tegen mij zei, hij zegt, als mijn dochters op school zitten en dan komt de jongen die zich voordoet als meisje in de kleedkamer. Hij zegt, dan ga ik naar school en dan sta ik niet voor de gevolgen in. En dat zou zomaar kunnen zijn, dat er zo nog meer zijn. Want ik moet er ook niet aan denken. We hadden met onze dochters erover, van ja, hoe zou je dat vinden? Die waren er ook niet zo blij mee.
Nee.
Ik bedoel, je voelt je niet veilig als vrouw.
Klopt. Klopt. En ik denk dat we daar ook eerlijk over moeten zijn dat dit iets is wat heel veel verstoort in de samenleving. Wat relaties onder druk zet, wat spanning geeft. Ik sprak pas iemand die zei van, ja, ik sprak een groep studenten, dat was van een kunstacademie, en iedereen stelde zich op een andere manier voor, met andere pronouns. Ja, ik kon dat helemaal niet onthouden. Begrijpelijk natuurlijk. Maar je ziet al dat het soms conflicten oplevert als je niet met de juiste aanspreekvorm aanspreekt en dat iemand zich dan gekwetst kan voelen. Nou ja, en als je dat verder doorvoert, ja, dan kom je op het hele begrip discriminatie. Dan ben je op die manier bezig. En dat is wel de spanning die in dit hele, die in deze hele ontwikkeling meekomt. En die, ja, die maakt ook dat mensen zich ook niet veilig voelen om zich te uiten. Dus het gaat niet alleen om die fysieke, lichamelijke veiligheid van meisjes of vrouwen, of de veiligheid van hoe kinderen zich ontwikkelen. Maar het gaat ook over de veiligheid die je hebt om je gedachten onder woorden te brengen, om je te uiten. De hele vrijheid van ons geweten, van onze meningsuiting. Ook die
Ja,
staat op het spel, of die staat onder druk. Ja.
die staat echt onder druk. En het is echt dat je mag zijn aan de ene kant wie je bent. En ik heb begrepen in alle lezingen wat ik tot nog toe gezien heb, dat het niet de variaties van man en vrouw, maar je hebt non-binair. En die man die laatste lezing die ik voor deze lezing heb gezien, ik wist niet meer wat ik. Je weet gewoon niet meer welke vorm je hebt, want hoeveel namen zijn er eigenlijk? Hoeveel variaties zijn er als we het hebben over
Ja,
LGBTI?
een enorme rij woorden en namen en variaties. En ik zou het je niet durven zeggen hoeveel er op dit
Nee.
moment zijn. Nee, maar
Maar die
echt.
man die kwam op meer dan 40 variaties
Ja.
hoe ze zich kunnen benoemen. Dus ik kan me voorstellen als jij ergens op een congres bent en je spreekt iemand aan dat je het zomaar fout kan hebben.
Ja.
Dus het was zo makkelijk. Maar als we kijken, dus, toch gaan we naar een afronding toe. De lange termijn gevolgen van puberteitsremmers, daar is nog weinig over bekend. Als we kijken naar de verwijdering van de baarmoeder en de eierstokken bij vrouwen die transitie gaan naar man, worden ook de eierstokken verwijderd. Nou, meestal is het zo als je de baarmoeder verwijdert dat ze die laten zitten in verband met overgangsklachten, dat het dan milder is. Dus deze vrouwen krijgen, deze vrouwen, mannen, eens kijken, ik raak zelf in verwarring. Op latere termijn ook een stukje problemen erbij. Ik lees dat transgenders vaker te maken hebben met opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Sterfterisico is gemiddeld 2 keer zo hoog. Mensen die met spijt die terug willen keren naar het biologisch geslacht groeit wereldwijd sterk. Wordt het niet tijd dat we volop op de rem trappen? Want we weten eigenlijk zoveel niet. We zien zoveel gevolgen. We zien zoveel risico's. Want ik ben bang. Dat zijn naar mijn woorden, dat we over 20, 25 jaar terugkijken en zeggen, hadden we het maar niet gedaan. Hoe groot is die kans, denk je?
Ik vind het heel moeilijk om in de toekomst te kijken, maar ik denk
Ja.
zeker dat er steeds meer mensen zullen komen die, ja, die gewond en gekwetst door dit hele proces heen komen. En die inderdaad met een gehavend lichaam verder moeten leven, met alle consequenties van dien. En wat nog niet zo expliciet genoemd is, maar het aantal mensen wat echt de totale lichaamstransitie doorgaat, is op dit moment, ik meen zo rond de 20% in Nederland. En zo'n 80% kiest voor een soort, ja, tussenvariatie. Of doet helemaal niets aan zijn lichaam en presenteert zich toch als het andere geslacht. Hè? Zoals dat voorbeeld van Alexandra bijvoorbeeld. Dus je ziet ook wel dat er een bewustwording is bij mensen van, ja, zo'n operatie is niet niks. Dat is enorm ingrijpend. En we weten ook van mensen die na afloop ook nog plastische chirurgie nodig hebben, die zich melden bij de pijnpoli, die eigenlijk een soort van fantoompijn hebben, die allerlei pijnklachten houden als gevolg van hun operaties. Dus het is gewoon enorm ingrijpend als je inderdaad ja, alle ingrepen wilt doen om echt het fysieke uiterlijk te krijgen van het andere geslacht. En ja, dat doet iets met je lichaam en met je welzijn in de jaren daarna. En dat is, ja, dat is hè, de keuze die mensen maken. De idee van dan leef ik in het goede geslacht. En dan neemt mijn welzijn dusdanig toe dat ik dan die lichamelijke gevolgen ja, op de koop toeneem. Ja, maar het is natuurlijk wel ook heel erg belangrijk dat je dat goed weet. Dat je echt weet dat deze gevolgen er zijn. En bijvoorbeeld als het gaat bij jongeren die kiezen voor puberteitsremmers. Mm-hmm. Ja, hun hele lijf gaat niet door de puberteit heen. Maar dat heeft gewoon gevolgen ook voor hun seksueel functioneren. En dat heeft ook gevolgen voor hun vruchtbaarheid. En dat zijn natuurlijk enorm basale dingen die ook bij het mens zijn horen. En die je als je 12, 13 bent ook nog helemaal niet goed kunt overzien. Wat dat betekent als je volwassen bent geworden. Ja, dat is dan ook nog maar heel erg in de toekomst een black box.
Absoluut. We hebben nog een hele weg te gaan. Een hele gesprekken. En ik denk dat we vooral in gesprek moeten blijven met elkaar. Om dit te bespreken. Ook met de mensen zelf die ermee te maken hebben.
Ja,
je noemde
absoluut.
Het dan in je presentatie. Als je vragen hebt, neem contact op met NPV Zorg. Op de website zijn de contactgegevens terug te vinden. Hier worden ze nog een keertje getoond. Dus deze contactgegevens blijven niet meer lopen. Maar zoek hulp, want er is ook hulp. En ga in gesprek. En dan is het ook nog de vraag van, er zijn natuurlijk op verschillende plaatsen waar je terecht kunt. Maar ga eerst in gesprek. Kijk ook niet alleen naar de korte termijn van wat kan nu gebeuren. Maar kijk ook van, hoe gaat het op lange termijn. Elise, voordat we gaan afsluiten, wil ik je ontzettend bedanken voor je bijdrage. Ook voor je antwoorden op de vragen, ook die van lezers gesteld zijn. Echt heel interessant, boeiend. En we hebben nog een hele discussie te gaan met z'n allen. En ik zou de kijkers ook op willen wijzen bij de website van logos.nl. Op de website van logos.nl vinden we allerlei andere artikelen die er ook mee te maken hebben. Daar kunt u via de zoekfunctie zo bij. En uiteraard hebben we een scala aan andere artikelen. Zo aan het eind van de livestream. Normaal gesproken, als we in een zaal zitten, dan leggen we het uit. We maken wat kosten. Dan gaat de collectezak rond. En wellicht dat u een bijdrage kunt doen. Dat lukt niet met een livestream. Dus we tonen zo dadelijk een QR-code. Mocht u de QR-code willen scannen, het bedrag kunt u zelf wijzigen. U mag zelf bepalen wat u daarvoor doet. Maar help ons alstublieft om dit soort uitzendingen te kunnen blijven doen. Ik wil u nog attenderen op de volgende lezing. De volgende lezing is in Stadskanaal. Dat is een lezing over het wonder van ons DNA, Cinco Termaat. Boeiend spreker die hierover gaat vertellen. Het is mogelijk om erbij te zijn. U kunt gewoon naar de Irenelaan, de kerk op de Irenelaan 23 in Stadskanaal naartoe gaan. Het begint om 8 uur. Het wordt ook live gestreamd. Want ik kan me voorstellen dat we niet uit het hele land helemaal naar Stadskanaal toe gaan. Want dat is een heel eind weg. Maar degene die er woont, ga er naartoe. Ontmoet elkaar. Spreek met elkaar. Bemoedig elkaar. Wijs elkaar op de lezingen. Tot zover onze mededelingen. Kijkers thuis, ontzettend bedankt voor de tijd dat u deze lezing gevolgd hebt. Of de kijkers die het op een later moment gaan volgen. Mocht u vragen hebben, stuur ze ons, stuur ze naar de NPV Zorg. En Elise, nogmaals heel hartelijk bedankt voor deze avond en iedereen een fijne avond nog gewenst.
Dankjewel Kees, ik heb het graag gedaan. Ja.